You're with SBS Radio.
De peilingen voor de federale verkiezingen vandaag geven al een poosje aan dat Labour voor ligt op de liberalen. En wellicht is het overlijden van de meest populaire Labour-premier van Australië aanleiding voor veel mensen om ook op Labour te gaan stemmen vandaag. Maar het omgekeerde kan natuurlijk ook het geval zijn. In ieder geval heb ik hier uiteraard over gedachten van gewisseld met ex-Tweede Kamerlid Nicolien van Vroonhoven, die al wekenlang de peilingen in de gaten houdt voor SBS Dutch en ook gisteren in de studio langskwam om het over de verkiezingen van vandaag te hebben, over Bob Hawke en over het Eurovisie Songfestival. Nou, Nicolien, we zijn er weer.
Ja.
We hebben het er al maanden over en morgen gaat het gebeuren.
Ja.
De verkiezingen.
Dan zijn de verkiezingen. En dan tegen die tijd zal iedereen aan morgen, aan het einde van de dag, aan het einde van die 18e mei, moet iedereen gestemd hebben.
Hebben jullie thuis ook een verkiezingsfeestje?
Thuis? In huis?
Ja, er schijnen dus mensen te zijn die dan de hele avond voor de televisie gaan zitten met een biertje, een glas wijn, een kaasje, weet ik veel wat. Om dan die verkiezingsuitslag mee te maken.
Oh, maar dat heb je in Nederland ook wel. Ik ben uitgenodigd voor de verkiezingsavond die gevoerd wordt bij ons op de lokale tennisclub. Maar ik heb een ander feestje, dus ik kan daar niet naartoe gaan, jammer genoeg.
Oh, wat jammer.
Maar dan is het inderdaad dat je op grote beeldschermen kan volgen wat er allemaal gebeurt. En je kan juichen voor je partij of je kan een diepe verdriet wegzakken.
Oh, echt een gemeenschapsbeleving.
Ja. Morgen aan het einde van de dag moet iedereen zijn stem hebben uitgebracht. Want anders dan in Nederland kan je ook al van tevoren hier stemmen. Pre-polling heet dat. Dat is wel grappig, daar zit ook wel een bepaalde theorie achter. Sommige mensen die enorm voor een bepaalde partij zijn, die gaan al ruim van tevoren stemmen. Die hopen dat ze op zo'n manier ook al een beetje de polls kunnen beïnvloeden. En op zo'n manier ook de stemming een beetje kunnen beïnvloeden in het land. In Nederland ken je dat helemaal niet. In Nederland is de dag van de verkiezingen, En dan worden alle stemmen geteld en dan weet je waar je aan toe bent. Het andere groot verschil met Nederlands is dat je hier moet stemmen. In Nederland is het een recht om te mogen stemmen.
Hier
is het een plicht. Dat betekent dat je inderdaad zoveel mogelijk mensen de kans moet geven om te kunnen stemmen. Want ja, stel nou dat je in het buitenland bent of je maakt een tripje of je kan echt niet op die ene dag.
Of je woont 9 uur van de volgende stembus af, wat natuurlijk ook kan in Australië.
Ja, sommige delen zouden dan nog best kunnen. Dan zeggen ze, je moet mensen ook langer de tijd hebben om hun stem uit te kunnen brengen. Ik denk dat erachter zit.
Maar dit jaar zijn er verschrikkelijk veel meer pre-pollers dan andere jaren.
Ja, ik denk dat ook omdat de strijd best hard is. En veel mensen willen een andere regering. Dat betekent dat ze ook echt die frisse wind willen laten horen. En zeg van, als ze dat maar op een vroeg moment in die verkiezingen doen, ja, dan gaat dat misschien ook wel een eigen leven leiden. Dan zet dat misschien ook wel de sfeer. Dan maakt het misschien voor andere kiezers ook wel makkelijker om op mijn partij te stemmen. Het is ook een kwestie van de sfeer maken.
Hey, vorige week was die ruimte tussen Labour en Liberal, dat was een beetje ingekrompen. Het was nog best wel een forse gap. Hoe staat het deze week?
Het is eigenlijk ongeveer hetzelfde gebleven. Labour staat op voorsprong. Men verwacht ook wel, en ik denk ook wel dat je het gevoeglijk mag aannemen, al is dat totaal politiek oncorrect om dat te zeggen. Want je mag pas aan het einde van de verkiezingen kan je definitief zeggen wat de uitslag is. Maar ik denk dat de kans heel groot is dat Labour gaat winnen. Dat we ons daar ook wel een beetje geestelijk op voor kunnen bereiden.
Maar de gedoodverfde winnaar.
Ja, maar nogmaals, het kan zomaar anders uitpakken.
En precies op de vooravond van de verkiezingen in dit jaar gaat Bob Hawke dood. Een van de meest populaire premiers in Australië sinds mensheugenis.
Ja, hij is natuurlijk voor mijn tijd. Hij is zelfs van voor jouw tijd.
Ja, absoluut.
Maar die kop met die haren, weet je, het is een hele flamboyante man. Ja, die kop, die kenden we allemaal wel, denk ik. Vandaag is de laatste dag voor de verkiezingen. En als je de radio hoort, ja, dit zou eigenlijk moeten gaan over de laatste campagnedag. Dit moet gaan over de laatste plannen van Labour, de laatste plannen van de Liberals. En kijken hoe die elkaar nog te vechten gaan.
Maar het gaat alleen maar over Bob Hawke.
Het gaat alleen maar over deze Bob Hawke. En dan denk ik bij mezelf, of hij moet echt een legendarische politicus zijn geweest. Dat iedereen er graag over wil praten. Iedereen de herinneringen wil ophalen. Dus ik denk ook wel dat het vooral ook voor de liberals. Hè, dus, want hij was van de Labour-partij. Was een hele belangrijke Labour-minister-president. Hij heeft het hartstikke goed gedaan. Hij heeft ook allemaal hervormingen doorgevoerd. Nou, sindsdien zijn nooit meer hervormingen doorgevoerd. Dan denk ik ook van ja, dan is het voor zo'n liberal-partij ook wel lastig om daarop te reageren. Want je kan deze man niet afschrijven. Dat keert zich tegen je. Aan de andere kant, ja, het is wel de laatste dag van de verkiezingen. Dus je moet hem niet enorm de hemel in gaan prijzen. Vanmorgen toen ik het bericht hoorde, dacht ik van nou, die man heeft zijn overlijden goed getimed. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want later begreep ik ook dat hij het eigenlijk nog even een tijdje voor had willen houden.
Maar hij wilde alleen maar weer een keer zien winnen. Wat ik leuk vind aan Bob Hawke, ik mag natuurlijk helemaal geen mening hebben, maar die heb ik wel. Ik vind de huidige liberal regering en ook de huidige oppositie toch wel een clubje mannen in grijze pakken. Bob Hawke was nooit een man in een grijs pak. Die stond er boven en die stond er buiten en die stond er ook echt een charismatische man. Tijdens zijn regeringsperiode en daarna. En dat hebben we niet meer gezien. Oh, Paul Keating, dat was ook geen... Had dan wel een grijs pak, maar er zat geen grijze pakken meneer in, nee. In dat pak.
Nee. Nee, dat is ook zo. En als je ook nu al die herinneringen en die verhalen en die commentaren over hem op de radio ook hoort. Moet ook flamboyante man geweest zijn. Maar het allerbelangrijkste vind ik eigenlijk dat hij nu de hemel wordt ingeprezen. Omdat hij inderdaad belangrijke hervormingen heeft doorgevoerd. Dat zeggen zelfs de politici die nu graag ook de roer willen overnemen. En dan denk ik van ja, dat betekent... Dat jullie ook een keer het lef moeten hebben om hervormingen door te voeren.
Ja, doe eens wat.
Op de een of andere manier lukt het jullie niet om die hervormingen door te voeren. Terwijl, je kan een land niet jarenlang laten voortkabbelen. Op een gegeven moment moet de roer om. De buitenwereld verandert, de economie verandert. De machtsverhoudingen buiten Australië veranderen. Technologieën veranderen.
Ja, ze moeten een richting op. Dobberen kan niet meer.
Nee, en als voorbeeld ook het klimaatbeleid natuurlijk.
Ja.
Weet je, dat is iets. Iedereen zegt dat ze het aan willen pakken. Iedereen zegt, ja, grote hervormingen zijn noodzakelijk. En niemand krijgt het voor elkaar. Het was deze Bob Hawke, die dan niet op het klimaatbeleid, maar wel op andere punten die ook belangrijk waren, heeft hij de roer wel om kunnen gooien. En ik geloof dat dat wel een belangrijk factor is. Hij was een staatsman. En juist in een twee partijenpolitiek zoals Australië dat eigenlijk is. Daar heb je natuurlijk de linkerflank die iets vindt en de rechterflank die wat vindt. En als de linkerflank een bepaalde koers inzet, dan kan de rechterflank het bij een volgende verkiezing weer helemaal anders doen. Dus uiteindelijk loop je een beetje te zigzaggen als land, dan kom je nergens. Een staatsman die kan beslissingen nemen, die kan hervormingen beginnen, hervormingen afmaken, omdat hij daarover na heeft gedacht. Hij kan het verantwoorden, hij heeft ook draagvlak weten te krijgen. Wat dan eigenlijk ook eigenlijk boven die twee partijen weet te staan. Het algemeen belang ook kan weerspiegelen.
En dienen.
Ja, en zo'n Bob Hawke die heeft dat door kunnen voeren. Ondanks het feit dat het zo'n gepolariseerd veld is. Hè, zo zwart-wit allemaal is. En op dit moment zie je dat niet zo. Er is geen enkele politicus die de kracht heeft of het charisma heeft om te zeggen, jongens, we gaan die kant op en iedereen moet me volgen. Misschien hebben we weer behoefte aan een staatsman.
En misschien hebben we behoefte aan een
staatsvrouw.
Meer partijenstelsel.
Ja.
Want ik ben er natuurlijk jarenlang een beetje mee bezig gehouden met dat Westminster model wat ze hier in Australië hebben gekopieerd uit Engeland en dan dat afgezet tegen het Nederlandse stel. Heb jij daar een makkelijke uitleg voor diegenen die dat eigenlijk ook niet helemaal goed doorhebben hoe dat nou zit?
Het Australische politieke systeem is gestoeld op het Engelse. Dat kan je historisch ook heel goed verklaren. Daarom heet het ook het Westminster systeem. Het is heel erg Engels, het systeem hier. Nederland heeft hele andere wortels. We zijn een hele andere kant op gegaan. En volgens mij zijn er drie grote verschillen tussen het Nederlandse en het Australische systeem. Het belangrijkste is dat je in Australië kiesdistricten hebt. In Nederland is daar eigenlijk te klein voor. Dus hoe gebeurt het in Nederland? Daar heb je partijen en die stellen een lijst op. Dat betekent, toen ik Tweede Kamerlid was, woonde ik gewoon in Den Haag. De meeste Kamerleden woonden in Den Haag, ook omdat dat makkelijk was. Je had ook Limburgse Kamerleden of Groningse Kamerleden. En die hadden daar ook wel een binding mee. Maar over het algemeen was je er voor het algemeen belang. En werd je niet aangenomen, werd je niet gekozen, omdat je voor een bepaald dorp was of een bepaalde stad stond. Hier is het heel anders. Ik zit toevallig in het kiesdistrict van Josh Frydenberg. Zijn positie wankelt. Terwijl het sinds jaren en dag een liberale kiesdistrict is. Dus hij heeft altijd een beetje op zijn lauweren kunnen rusten.
Een beetje een veilige zetel.
Ja, maar nu moet hij ervoor gaan knokken. Dat betekent dat je hem overal bij ons ziet. Op alle sportclubs is hij. En dan sta je bij de voetbal. En dan zeg je, ja, $40.000 aan ons beloofd als hij wint. En dan sta je 's middags bij de hockey. Ja, Frydenberg was hier niet. $40.000 ook aan ons beloofd als we winnen. Dus eigenlijk, het kan niet zo zijn dat een federale regering of een federale kandidaat die over heel Australië gaat, zo aan sportclubs bij ons in de buurt dan geld gaat weggeven. Ja. In de hoop op stemmen te krijgen.
Een beetje raar, vind je niet?
Ja, maar het is oorlogstijd en in oorlogstijd mag alles. En ja. Hij heeft natuurlijk niet alleen een Labour-kandidaat, die niet zo sterk is volgens mij, maar vooral een hele sterke groene kandidaat. En dat is ook een onafhankelijke kandidaat. En hij moet wat? Hij moet zich laten zien in zijn kiesdistrict. Hij moet ook laten zien dat hij een binding heeft met de mensen hier. Want het is niet zo dat de mensen uit Sydney op hem kunnen stemmen. Het zijn de mensen hier aan mijn buurt die op hem moeten stemmen. En als wij niet op hem stemmen, ja, dan ligt hij eruit. Dan is hij van het hele politieke toneel. En dan kan hij dus ook geen minister meer worden. Want dat is een ander belangrijk verschil met Nederland. In Nederland word je gekozen als parlementslid. En dan wordt er een regering gevormd, worden ministers gevraagd. En die ministers die kunnen uit het parlement komen, maar veel vaker worden die van buitenaf ingevlogen. Een minister van Financiën komt uit de zakenwereld. Een minister van Volksgezondheid is misschien een dokter geweest van oorsprong. Dus ook al zit je niet in het parlement, dan kan je nog altijd bestuurder worden, minister worden. En dat is hier in Australië niet. Dus dat betekent dat de ministers hier, dat zijn echte politieke dieren. Josh Frydenberg zou geen minister zijn als hij niet eerst zijn zetel in het parlement had weten te veroveren. Dat betekent de ene kant dat je zit in het parlement, maar je draagt ook het kabinetsbeleid uit. Voor het controleren, eigenlijk moet een parlement de regering controleren. En nu de Labours, ja, die controleren het regeringsbeleid. Maar je kan als minister, zal je nooit je eigen beleid afvallen natuurlijk.
Nee.
Dus wat dat betreft heeft het parlement hier wel een dubbele rol. Hè? Voor een groot gedeelte zijn het ministers vanuit het parlement. Maar voor een belangrijk deel moeten ze ook datzelfde kabinetsbeleid verdedigen of controleren. Dat vind ik ontzettend dubbel. En daaraan heb ik als buitenlander of als Nederlandse politicus heel erg moeten wennen. Want in Nederland was het zo, als parlementslid, ook al zat mijn partij in de regering, ik kon hele kritische vragen stellen. Ik kon mijn ministers kon ik aanvallen. Want ja, die zaten aan de overkant. En nu is het veel meer één geheel. Monistisch noemen ze dat ook. In Nederland, we hebben 11 partijen op dit moment in het parlement zitten. En een coalitie, er zitten 3 partijen in, soms wel 4. We hebben ook wel eens coalities gehad met 5 partijen. Dat betekent dat je compromissen moet maken. Je kan niet je eigen mening doorduwen. Dus heel veel water wordt altijd bij de wijn gegooid. En hier zijn ze dat nog niet echt gewend. Dus weet je, het is of we gaan voor blauw of we gaan voor rood. En er is niet heel veel tussen.
En we doen geen grijs.
Nee, maar één nuance. Je merkt nu wel, we hebben nu een coalitie tussen de Liberals en de Nationals. Dus er komt wel iets van coalitievorming. En het zou zomaar kunnen zijn dat als de Labours morgen niet royaal winnen, maar met een beetje, dat ze een coalitie moeten vormen met de Groenen. En dan zullen de Labours ook wel gedwongen moeten worden om bepaalde klimaatmaatregelen aan te nemen. Dus ook dan zal er water bij de wijn gegoten moeten worden.
Moeten ze naar het poldermodel?
Ja, ja.
Consensus?
Oh, maar het poldermodel heeft zijn nadelen. Ja, want het is natuurlijk allemaal afgevlakt en het is minder uitgesproken en het is minder radicaal.
En het is consensus. Ja, we zijn het allemaal met elkaar over eens.
Maar het voordeel is natuurlijk wel
dat je dingen kunt gaan doen.
Ja, en voor de langere termijn heb je wel een pad waar je naartoe gaat. Ja, het is, hoe je het ook bent of verkeerd, wil je de neus in dezelfde richting hebben, juist ook voor grote wijzigingen, dan zal je ook een pad moeten kiezen wat door iedereen ook een beetje gedragen wordt.
Nou, dan nog rest mijn laatste vraag. Morgen zijn dan de verkiezingen. Denk je dat ScoMo die datum heeft uitgepikt voor de verkiezingen, omdat het ook Eurovisie Songfestivaldag is? Wat denk jij?
Ja, dat is wel een gewetensvraag, Jopie. Nee, heel eerlijk, ik denk dat dat er helemaal los van staat. Want die datum die hing natuurlijk al een tijdje in de lucht. Maar misschien heeft hij kunnen inschatten dat Australië naar de finale zou gaan. En misschien heeft hij dat nog wel gepusht ook. Hè, zodat de aandacht een beetje afgeleid wordt. Maar het is wel spannend morgen hoor. Want Nederland...
Zowel Australië als Nederland, die staan best hoog genoteerd.
Ja, en ik vind de Nederlanders, die zijn al 40 jaar, hebben die niet zoveel kans gemaakt om die finale ook te kunnen winnen. Dus heel eerlijk, ik ben voor Nederland morgen, hoor.
Ja, ik ben ook wel voor Nederland. Maar het lijkt me toch wel ook wel leuk, gewoon omdat het dan hartstikke gecompliceerd wordt, als Australië wint. Want als Australië wint, Eurovisie Songfestival komt niet hier volgend jaar.
Ja.
Dat gaat naar een ander Europees land. En hoe dat dan allemaal moet en wie zich daar dan mee bezig gaat houden. Nou ja, genoeg vragen die morgen beantwoord worden. Krijgen we Labour of krijgen we Liberal? En er zijn eigenlijk maar ook twee keuzes voor het Eurovisie Songfestival. Dus wordt het of Nederland of Australië.
Spannend, hè? Oh, morgen spannende dag. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.